Ja, dat is een geweldige geruststelling voor een ieder van ons. En ik weet niet in welke periode u bent in uw leven, maar we maken allemaal dingen mee die heel triest zijn. Zoals ook jij vertelde van die kinderen die hun moeder dan niet meer willen zien. Maar de Heer blijft altijd bij ons. En dat is een geweldige geruststelling. En Hij leidt ons door dit leven heen. En dat is ook een beetje het thema wat ik vanavond met u wil bespreken. En daartoe lezen we eerst een gedeelte uit de Hebreeënbrief, vers 1 tot en met 5. Het is best een hele ingewikkelde brief, de Hebreeënbrief. Dat lijkt soms zo, maar toch is het niet zo moeilijk als dat het lijkt. Het is echt een brief die spreekt over de praktijk van ons leven, de praktijk van elke dag. Het is ook hoofdstuk 12, dus dan zijn we inderdaad ook beland een beetje aan het praktijkgedeelte. En je kan natuurlijk niet alles lezen, maar ik heb dit uitgekozen omdat het ook echt een praktische gedachte heeft. We lezen vanaf vers 1. Daarom dan ook, alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Wat aanmerkt deze die zulk een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen? Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Gij hebt vergeten de maning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet kleine kastijding des Heren en bezwijk niet als gij door hem bestraft wordt. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan gaat het gedeelte verder over inderdaad dat de Heer ons ook kastijdt. Dat is een hele normale gedachte in de Bijbel en dat was ook vroeger een hele normale gedachte. Als een kind opgroeit van kind naar een zoon, naar iemand die verantwoordelijkheid moet dragen en ook bepaalde verantwoordelijkheid ook zal ontvangen, dan is in die hele periode van het kindschap naar het zoonschap, waar de Bijbel ook heel expliciet over spreekt, daar is wel degelijk ook tucht nodig. En hoe gaan we om met die dingen die in ons leven gebeuren, die soms moeilijk zijn? En dat is eigenlijk altijd de vraag, hoe reageren we op de dingen die in ons geloofsleven gebeuren? En dat is soms heel zwaar, en dat is soms heel triest. Maar toch is dat eigenlijk wat de Heer ook in ons zoekt. Hoe we in onze nood en in onze strijd ons vasthouden aan Hem. We gaan maar vooraan beginnen. Dit gedeelte, dat begint met daarom dat wij ook zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben. Dat slaat natuurlijk terug op hoofdstuk 11. Waarin een hele lijst van geloofshelden genoemd worden. En dat is ontzettend mooi en dat is een hele grote bemoediging. Ik heb ooit gezegd tegen tante Gea na de begrafenis van broeder Gorter. Om Lau, ik zeg ja, broeder Gorter had zo in die rij kunnen staan. Dat was mijn gedachte van hem. En daar gaat ook een beetje dit gedeelte over. Hè? Over diegenen die ons voor zijn gegaan. Als we beginnen bij het begin, dan zou je kunnen zeggen dat we kunnen natuurlijk eerst hoofdstuk 11 als voorbeeld nemen. Maar het begint eigenlijk bij hoofdstuk 10 vanaf vers 38. Dat is eigenlijk de aansluiting die je vindt naar hoofdstuk 12. Je zou in principe heel hoofdstuk 11 kunnen overslaan. En dan zou je op zich niets missen in verband met de verhaaltrend. Of hoe noem je dat, het gevolg wat de schrijver hier wil vertellen. En dat is ook heel belangrijk om die draad ook vast te houden, want dat is van belang om te begrijpen wat in hoofdstuk 12 staat. Want er zijn altijd heel veel vragen over wat is nou die last en wat is nou die zonde, maar daar komen we vanzelf op terecht. Er staat heel expliciet in hoofdstuk 10, ik lees vanaf vers 36, want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Dan moet ik hier wel bij zeggen dat het hier niet erom gaat van of iemand verloren gaat of niet. Het gaat om de behoudenis van de ziel. En de ziel is eigenlijk het praktische leven van de mens. Wat we net zeiden over het kindschap, dat tot zoonschap moet opwassen. Dat is dat hele begrip van, zoals hier staat, de behouding der ziel. De Heer wil dat we ons leven vanaf het begin van onze wedergeboorte, je zou het zo kunnen zeggen, als we wedergeboren worden door geloof, dat is alleen maar het begin. Ik zeg het een beetje cru, maar het is alleen maar het begin. Dan begint het pas. Want het geloofsleven is een leven wat alleen geloof geleefd kan worden door geloof. Er staat niet dat de ongeloof, of de, zal ik het voorlezen, het staat niet zo, er staat niet van dat de onrechtvaardige zal tot geloof komen, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is nou eigenlijk het hele grote probleem. Onder andere was dat bij de Galaten een groot probleem. Ze waren met geloof begonnen, maar al heel gauw kwam de wet daarvoor in de plaats. En ze waren feitelijk het praktische leven, uit geloof leven, dat waren ze vergeten. Maar ons hele leven als gelovigen, vanaf het kindschap tot het zoonschap, moet staan en moet wezen uit geloof. Geen twijfel, uit geloof. En natuurlijk geloof in de Heer Jezus Christus, maar ook heel sterk geloof in het woord van God. Dat is zo ontzettend belangrijk. Het is niet zo dat wij hopen zalig te sterven. Hè. Soms wordt het wel eens gezegd, we hopen zalig te sterven. Nee, we zijn begonnen door wedergeboorte. We zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Maar daar staan we eigenlijk aan de meet, om het maar zo te zeggen. We staan aan het begin en dan begint onze loopbaan. En de Bijbel zegt dat loopbaan, en dat is bij ons een beetje verzwakt. Het is net alsof we aan het lopen zijn, maar dat is niet zo. Het is geen wandelbaan, het is een loopbaan. Er zit echt het woord rennen in. Dat we ook met inspanning, dat we met leidzaamheid, dat woord wordt ook hier genoemd. Het kost ook grote moeite. Het is ook allemaal niet zo makkelijk om in geloof te blijven leven, want de boze zal er alles aan doen om ons geloof te knakken en kapot te maken en ons van de Heer af te leiden. En aan ons is het om vast te houden aan het woord van God en in geloof staande te blijven. En dat is eigenlijk hier ook zo. Er staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan komen we eigenlijk in hoofdstuk 12 terecht. En dan wordt er gesproken over een overste leidsman en een die de voleinding des geloofs bereikt heeft. Mooi, dat is een mooi begrip. En we gaan zien dat er natuurlijk gaat het om de Heer Jezus Christus. Hij is de grote getuige. Hij is de grote voorloper. Hij is het grote voorbeeld voor ons om hem te volgen in die voetsporen van geloof. We gaan het ook allemaal lezen in de Bijbel. Want dat is wel heel duidelijk om dat ook te zien. Dat hij ook in dat opzicht is de Heer Jezus. Hij heeft ons verlost, maar hij heeft ons ook een voorbeeld nagelaten. Staat geloof ik in Petrus. Om ook in zijn voetsporen te treden. En wat we van hem kunnen leren, dat gaan we ook allemaal lezen in de Bijbel vanavond. Nou ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Maar hoe leeft de rechtvaardige uit geloof? En Paulus, ik geloof dat Paulus waarschijnlijk, ja, ik denk waarschijnlijk wel zeker dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief, die komt dan met hoofdstuk 11 en daar geeft hij allemaal voorbeelden. Kijk, het mooiste van hoe te leven uit geloof is dat je dat niet door wetjes leert, maar je leert dat door het lezen van het woord van God, maar je leert het ook doordat je een rolmodel hebt. Kijk, een vader is per definitie een rolmodel. Dat is gewoon zo. Een vader leert aan zijn kinderen hoe het moet. En die zegt niet elke dag van je moet zus en je moet zo. Nee, een kind kijkt naar de vader. En denkt, hé, mijn vader doet het zo. Mijn vader doet het zo. En die gaat dat vanzelf nadoen. Dat noem je een rolmodel. En dat is heel fijn, want dat hebben we nodig. En ik kan me indenken dat ik vroeger wel eens avond wel eens een flink pak op mijn duvel kreeg. En als ik dan vrijdagavond laat thuis kwam, dan moest ik op zaterdagmorgen wel gewoon de stallen schoonmaken. En dan zei pa gewoon, hij zei, bedachte man. En dat had je dan een paar, en met een paar keer wist je gewoon, dat was dan nog niet geestelijk, maar gewoon, dat was toch een les in het leven, hoe andere broeders en zusters voor ons ook tot een voorbeeld kunnen zijn, een aanstekelijk voorbeeld zou ik bijna zeggen, van dat je zegt, ja, maar dat wil ik ook. Dat is ook een geweldig, ik moet nu denken aan een zuster in tijdens mijn diensttijd in Leeuwarden. Kwam ik af en toe bij een oudere zuster, die had ik ontmoet op een bijbelstudie. Ze zegt, nou, ik woon alleen, ik ben een beetje eenzaam, kom af en toe eens langs. Hele oude mevrouw. En daarna een paar keer, dan hoor je gewoon haar levensverhaal. Ik denk niet dat ik het ooit verteld heb hier. Ik denk het niet, nee. In ieder geval, zij had meer als 35 jaar was zij huishoudster geweest bij een dominee. En ze zegt, ik wist voor 35 jaar lang, wist ik, hij is niet wedergeboren. Dat ik wist gewoon, hij is niet wedergeboren. En ze zegt, ik wist niet hoe ik dat nou aan hem moest vertellen. Hij stond elke zondag op de kansel. Maar het was voor hem een soort beroep. En hij kon er ook wel geld mee verdienen. Maar het zat niet in zijn hart. En ze zegt, toen 3 weken voordat hij stierf. Ze zegt, toen was het zo mooi. Toen hadden we eigenlijk een heel open gesprek. En toen is hij eigenlijk tot wedergeboorte gekomen. En toch nog in vrede gestorven. En naar de Heer gegaan. Dan denk je, ja, wat is dat een prachtig voorbeeld. Dat je je leven, je leven in dienst stelt van de Heer. En misschien maar één tot Hem mag leiden. Wat is dat prachtig. Het is dat mooi. Als we zo ons leven ook mogen zien. Nou, hier in hoofdstuk 11 worden ook verschillende voorbeelden gegeven. Er staat bijvoorbeeld, van Abraham wordt natuurlijk heel uitgebreid gezegd over het geloof van Abraham. Nou, waar, je zou kunnen zeggen, waar geloofde Abraham in? In de opdracht geloofde hij, maar hij geloofde ook heel sterk in de opstanding. In zijn hele leven was hij zo bewust wat de Heer gezegd had, dat zal de Heer doen. En niemand had ooit gedacht dat er nog in het bejaardencentrum nog een wiegje kwam te staan, om het maar zo te zeggen. Dat in de hoge ouderdom toch nog Isaac geboren werd. Maar hij heeft niet getwijfeld aan de belofte van de Heer. En wat is dat mooi. Wat is het voor ons een voorbeeld. Om niet te twijfelen aan dat wat de Heer gezegd heeft. Maar onze hand te mogen leggen op alle beloften van de Heer. En van de week zijn er een broeder. Ik geloof dat er 365 keer staat in de Bijbel, vrees niet, want ik ben met u. Nou, zo is het, de Heer is bij ons. En we weten, als dit leven tot een einde komt, dan is dat helemaal niet erg. Dan is dat helemaal niet teleurstellend, want we weten, aan de andere kant ligt er een veel mooier, een prachtig leven wat we ons niet kunnen voorstellen. Soms denk ik wel eens, als de Heer al deze natuur, deze wereld is toch in verval geraakt. Hij is in de zonde gevallen. Als ik zie hoe mooi de natuur al is. Als ik zie hoe bij ons de haan met die kippen omgaat. En zo zorgzaam is. En noem maar op, allemaal dingen die in de natuur te vinden zijn. Dan denk ik, hoe mooi zal de toekomst zijn. Als we in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde. Als we dat ook zichtbaar zullen aanschouwen. Als de Heer Jezus ons komt halen. Nou, wat weten we van Mozes? Zeg eens wat van Mozes. Wat was van hem markant? Van Mozes staat zo mooi. Ik lees het voor, want ik vind het toch heel mooi. Er staat van Mozes, wordt gezegd, in vers 26. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Wat is dat mooi. Hij zag op de vergelding des loons. En misschien dat wij ook dingen in ons leven waarvan we denken dat we daar recht op hebben, dat we dat laten zitten. Denken, laat de wereld met al zijn glorie, met al zijn heerlijkheid. Maar wij zien op datgene wat komt. Datgene wat de Heer beloofd heeft. Namelijk de vergelding des loons. En wat de Heer ons beloofd heeft, is meer dan de rijkdom van deze wereld. He, we hebben het over Egypte, staat hier. Nou, dat is een prachtig beeld. Of geen prachtig beeld, maar het is in ieder geval een beeld van deze wereld. Die rijkdom kent, die erg aanlokkelijk is, maar we achten, we hebben liever de versmaadheid van Christus. He, wat is dat mooi als je zo in het leven mag staan. Dat als je je smaadt, als je belasterd wordt, dat je zegt, ja, ik vind het helemaal niet erg als ik de smaad van Christus moet dragen. Want voor hem doe ik dat graag. Want met hem te zijn is 100, is 1000 keer beter dan in de wereld ook maar enige naam of faam of wat dan ook te hebben. Nou ja, gewoon zomaar een paar voorbeelden hoor, om die te noemen. En die versmaadheid van Christus. Nou, er staat er in hoofdstuk 12 vers 1 dat we een wolk van getuigen rondom ons hebben. Dat is heel mooi. Het woordje wolk, ik heb het nog even opgezocht, maar het kan ook vertaald worden met nevel. Zeg maar een wolk van hele fijne nevels. En zelfs het woordje, het Griekse woordje is verwant aan ons woord nevel. Nefors, nevel. Dus we dragen eigenlijk die wolk van getuigen om ons heen. En dat is heel mooi. Want wat is nou een getuige? Dat wordt ook gezegd in hoofdstuk 11. Een getuige is iemand die iets gezien heeft, maar daar ook van getuigt. Het is niet alleen maar dat we iets waarnemen, maar dat we ook de consequenties aanvaarden van wat we hebben waargenomen. He, bijvoorbeeld van Abel wordt gezegd, door in vers 4 van hoofdstuk 11, door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, waardoor hij getuigenis bekomen heeft. Mooi, hè? We spreken bijna 6000 jaar later nog over Abel. Die heeft het woord van God gehoord. Hij heeft daar de consequenties van aanvaard. En hij heeft dat geofferd wat de Heer wou dat geofferd werd. Dat is zo belangrijk. En dat getuigenis hebben wij ook om ons heen. Dat we niet alleen maar dingen van mensen, die mensen dan hier genoemd worden, die gelovigen. Maar ze hebben het gezien. Ze hebben erover gesproken. En ze hebben alle consequenties aanvaard die dat getuigenis ook met zich meebracht. Johannes spreekt in zijn brief over de Heer Jezus die we gezien hebben, die we getast hebben. We hebben zijn woord gehoord. Hij zegt, en daar spreken we van, opdat wij ook weer met elkaar ook weer gemeenschap mogen hebben. En dat is ook een belangrijk aspect van het getuigen. Het is alleen, niet alleen maar dat het tot ons komt, ook voor onszelf, maar dat we het ook weer mogen doorgeven. Dat we zo gevuld zijn van het woord van God, dat we ook in dat opzicht ook in actie komen. En ik denk toen Noach hoorde van de Heer van je moet een ark bouwen, dan denk ik altijd maar, hij ging naar zijn schuurtje toe, hij pakte zijn gereedschappenkist. En ja, wat hij verder aan, hoe het allemaal gegaan is, weten we niet. Maar hij deed gewoon wat de Heer hem gezegd had. En hij ging op weg en hij bouwde een schip, de ark, eigenlijk op een aarde waar nog nooit op geregend had. En dat is geloof. Doen, luisteren naar het woord van God en dat we daar ook van mogen getuigen. En dat hebben ook al deze broeders en getuigs en geloofshelden in hoofdstuk 11 hebben dat ook gedaan. Dus het is niet alleen maar getuigen, is niet alleen maar zien of waarnemen, maar ook ervan spreken. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik wel eens een beetje in die groepen. Een kennis van ons kwam wel eens heel vaak in Nunspeet, bij die hele zware gereformeerde groepen. En dan ben je met die mensen aan het praten over het kruis en over de opstanding. En dan zien ze wel het kruis, maar ze kunnen het niet geloven. Ze zien het kruis en ze kunnen er heel mooi over praten en ze worden misschien ook nog wel door die boodschap getroffen. Maar het wordt nooit hun deel. En ze zitten 40 jaar in de kerk. En zeggen ze, ja, nou broeder, ben je behouden? Hè? Dat vraagt aan die broeder die wij kennen, vraagt dan of die zuster nu, Maria Lascu, dat is dan een Roemeense, die werkt dan bij zo'n gezin. Dan vraagt ze wel eens aan haar baas, om het maar zo te zeggen, bent u behouden? Nou, ik zeg, ik weet het niet, ik hoop het maar. Ja, maar dat is niet geloven. Dat is niet geloven God op zijn woord. Als hij zegt dat hij de zonde der wereld heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha, dan mogen we dat aanvaarden. En de Heer is juist blij als we geloven wat Hij gezegd heeft. Hij is niet blij als we in onze zogenaamde vroomheid altijd maar twijfelen. Nee, dat is gewoon ongeloof. Twijfel is ongeloof. Romeinen 4 zegt, Abraham heeft niet getwijfeld door ongeloof. Geloof is dat wat de Heer wel behagelijk vindt. Dat we onze hand leggen op dat wat Hij gezegd heeft en zeggen, ja Heer, ik geloof dat van harte en ik wil er ook van harte uit leven, maar ook van getuigen. Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden die ik zou kunnen geven. Ik moet ook vaak denken natuurlijk aan broeder Omlau, broeder Gorter, tante Gea. Maar zoveel die op reizen meemaakt. Ik ken een hele goede broeder uit Tajikistan. En deze broeder die was de hele dag bezig om te getuigen. Dat was gewoon zijn taak. En hij klampte gewoon moslims of wat het ook waren, klampte hij gewoon aan. En zegt, mag ik met je praten? Nou, hij zegt, waarom? Zegt ze, nou, ik heb een hele belangrijke boodschap voor u. Zo'n mannetje. Ik zal hem nooit vergeten. Ik heb zo'n vrijmoedigheid. Ja, want hij wist, iedereen heeft de Heer Jezus Christus nodig. Nou, ik zal me niet over zuster Olga spreken. Dat is een zuster uit Roemenië. We kwamen daar heel vaak om spullen te brengen in het verleden. En ze had een plaat van Corrie ten Boom, die ze dan geregeld draaide. En inmiddels was Corrie ten Boom was het Cor ten Boom geworden. Het was zo grijs gedraaid. Die vrouwenstem was veranderd in een mannenstem. Op de LP. Maar zij was een vrouw, een zuster. Als we dan een pakket bij haar brachten met hulpgoederen, met eten en olie, en noem maar eten en drinken. Vooral olie en zo en suiker. En ik kwam een week later kwam een ander team. Dat was feitelijk, was alles alweer weg. En dan zei het team tegen zuster Olga, zegt, maar wat heb je nou met al die spullen gedaan? Is het nou alweer op? Ja, maar ze zegt, mijn buurman heeft ook honger. En die heeft honger, en die heeft honger, en die heeft ook nog. En ze was binnen een dag had ze alles alweer uitgedeeld. Ze zeggen, ja, maar waarom doe je dat nou? Zeggen de broeders tegen haar, waarom doe je dat nou? Je hebt het toch ook nodig? Nou, ze zegt, dat heb ik van de Heer Jezus geleerd. En dat zijn dingen die blijven je altijd bij. Hè? En dat is het mooie van die wolk van getuigen. Dat wij ook voor onszelf ook die Abrahams hebben en Mozes en noem maar op en Sarah's die ons ook voor zijn gegaan en ons ook helpen om met die wolk van getuigen ook vast te blijven staan in het geloof. Omdat de Heer Jezus voor hun het belangrijkste was. Dus die wolk is inderdaad die getuigen. Maar al straks gaan we lezen in vers 2 dat die grootste getuige die ons voor is gegaan is de Heer Jezus zelf. Hij is degene die ook nog spreekt tot ons nadat hij gestorven is en opgestaan. Want Hebreeën 1 vers 1 begint met God heeft gesproken in het laatste dagen door de Zoon. En die Zoon, dat is een woord, dat woordje gesproken, dat staat in de, niet in de verleden tijd, maar in de, hoe zeg je dat, het gaat nog steeds door. Het staat in een vorm in het Grieks dat het nog steeds dat woord van de Heer Jezus doorgaat. Zijn woord spreekt nog steeds tot ons. En daar gaan we straks iets over zeggen. Dus de Heer Jezus is de grootste getuige. Nou, over dat loopbaanlopen, hebben we gezegd, dat is rennen. Dat is met leidzaamheid. Het is net als bij de Olympische Spelen. Het kost inspanning. Het gaat niet vanzelf. En in dat opzicht hebben we de tijd ook erg tegen. Dat in dat opzicht kinderen niet meer zo erg opgevoed worden als in onze jeugd. We kregen nog wel eens een tik hier en daar, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Kinderen zijn een beetje de baas geworden in onze tijd. Als je in de winkel loopt, dan hoort moeder tegen zo'n kind zeggen, nou, wat wil je eten vanavond? Ja, dat is niet goed natuurlijk, hè? Dat is niet goed. Kinderen kunnen die keuze nog niet maken. Ze moeten leren wat de ouders doen, dat is goed. En die moet het voorbeeld geven. Dus we lopen de loopbaan, zoals gezegd wordt, hè? Met leidzaamheid lopen we de loopbaan die ons voorgesteld is. Iedereen die gelovig is, die tot geloof komt, die wordt een loopbaan voorgesteld. Een wedloopbaan. En dat is voor ons allemaal gelijk. En er staat er, zo treffend, dat wil ik ook even op ingaan in verband met die last. Er staat, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Ja, dat is ook heel logisch. Als je een wedren hebt, of je doet mee aan de 400 meter, dan moet je natuurlijk zo weinig mogelijk ballast om je heen hebben om die wedloop ook goed te volbrengen. En alle overtollige last en bagage die je hebt, ja, die moet je zorgen dat je die kwijtraakt. Soms dan denk ik wel eens, het lijkt ook een beetje net alsof je op vakantie gaat. En dan gaan we een week naar Hongarije toe en dan nemen we spullen mee. Dan denk ik wel eens, dan zeg ik tegen mevrouw, moeten we nou zoveel spullen meenemen? Het is allemaal overtollig, het is allemaal te veel. Maar dat is ook in het geloofsleven zo. Zorg dat we niet allerlei overtollige dingen meenemen die ons in de weg zitten om die loopbaan en die renbaan te lopen. En er staat hier treffend, laat ons afleggen alle last en de zonde. Wat zou dat nou zijn? Wat zou nou die zonde zijn die ons zo lichtelijk omringt? Waarmee zijn we begonnen? We zijn begonnen met vers 38 van hoofdstuk 10, wat zegt, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat is dan de zonde die ons zo lichtelijk omringt? Amen. Amen. We gaan het even lezen uit Hebreeën 3, want we vallen natuurlijk in hoofdstuk 12, maar in hoofdstuk 3 wordt ons dat geleerd over als voorbeeld van Israël. En er staat iets heel moois in hoofdstuk 3, vanaf vers 17, waar staat, over wie is nu hij, hè, de Heere, vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, wie lichamen gevallen zijn in de woestijn? Dus hij is toornig geweest over die gezondigd waren. En aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan? Ze zouden dus niet in zijn rust ingaan omdat zij in de woestijn zijn gestorven. Ze zijn niet de rust ingegaan. Over wie was dat? Anders dan aan hen die ongehoorzaam geweest zijn. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben gezondigd. En wat is dan de conclusie? In hoofdstuk 3 vers 19. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dus heb je drie synoniemen. Je hebt zonde, je hebt ongehoorzaamheid en je hebt ongeloof. Dus geloof is gehoorzaamheid en is niet zondigen. Dat leer je hieruit. En dat specifiek natuurlijk de Hebreeënbrief die erover spreekt. Maar de last die ons zo lichtelijk omringt, nadat we tot geloof zijn gekomen, die last is in feite alleen maar ongeloof. Dat we aan twijfelen gebracht worden. Dat we de weg soms niet weten. Zeggen, nou, waarom moeten deze dingen nou gebeuren? Ik denk nou aan allemaal dingen waarvan ik die zo zwaar waren voor degene die dat betrof. Hè, dat je dingen, kinderen verliest of nou, noem maar op. Jullie weten allemaal, vreselijke dingen gebeuren in het leven. En er komt altijd de aanval van de boze. Zien we wel, is God nou liefde en zussen. Al die dingen die komen daar naar voren. Om dan in het geloof staande te blijven, is ontzettend moeilijk. Kan ontzettend moeilijk zijn. En dit is wat Paulus ons voorhoudt. Dat hij zegt van, die last en die zonde die ons zo lichtelijk omringt. He, zo makkelijk dat iemand ons probeert op een verkeerde weg te brengen. En hoe zou ik het zeggen, als wij bijvoorbeeld in discussie gaan, als we gaan evangeliseren, moet je nooit doen, niet in discussie gaan. He, of het moet heel duidelijk wezen. Maar het beste is zo weinig mogelijk in discussie gaan. Het beste is gewoon het woord van God spreken. Het woord van God spreken. Want in al die discussie kom je nooit verder. Het woord is het woord. Het woord is de waarheid. Het woord is gelouterd. Het woord is vast. En als we dat ook vast blijven houden, is in feite een weg die niet zo heel moeilijk is. Als we maar vasthouden aan dit woord. Al het andere wat in de wereld gezegd wordt, nou, er zit vaak ook weer een addertje onder het gras. Ook wel letterlijk zit er een addertje onder het gras. Of je wordt afgeleid. Er gebeuren zoveel dingen in onze tijd waarvan ik denk, mensen worden afgeleid van het woord van God. Ze hebben druk met carrière, ze hebben het druk met een baas, ze hebben druk met geld verdienen. Ze hebben het druk met vakanties, ze hebben druk, overal druk, 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 druk. Denk ik, rust, rust. Neem tijd om Gods woord te lezen, om het te vergelijken waar het nog meer staat, bepaalde uitdrukking. En zo kom je tot inzicht in het woord van God, maar ook inzicht in jouw leven. De Heer zegt, zorg nou dat al die last die je zo lichtelijk omringt, zorg nou dat je daar niet te veel mee in aanraking komt. Concentreer je nou op het woord van God. Nou, dat is dus, dat vond ik wel heel mooi om dat erbij te lezen. Dat is dat inderdaad ongehoorzaamheid is ongeloof. En dat we zouden leren om in geloof te blijven wandelen. Wat zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 6? Paulus, ik ga het toch lezen even, voordat we verder gaan. 2 Timotheus 4 vers 6 heeft Paulus ook zo'n hele mooie uitdrukking. Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Dus we hebben een goede strijd gestreden. Ieder mens moet strijden in zijn leven. Maar Paulus zegt, strijd dan de goede strijd. En dat is de strijd des geloofs om vast te blijven staan in het geloof. Laat je niet afleiden, te linker of te rechter, maar run your race zou ik bijna zeggen. En zie op de vergelding, op het loon wat de Heer ons wil geven, als we vast blijven houden aan dat woord van God. Nou, ik wou nog, ja het is wel mooi, want vers 3 zegt, bewijst eigenlijk, of laat eigenlijk zien wat we net gezegd hebben over dat ongeloof onze grootste vijand is. Want er staat in vers 3, want aanmerkt deze, de Heer Jezus Christus, die zulk een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dus dat ook weer de gedachte van ons dagelijks leven met de Heer. Zoek hem maar op het woord ziel. In Jacobus wordt het ook vele malen genoemd, de zaligheid der ziel. Dat gaat echt over de praktijk van ons leven. We zijn behouden, maar de Heer wil een werk in ons werken en dat wordt genoemd de zaligheid der ziel. Dat we ook van kindschap opgroeien tot het zoonschap. Dat we groeien. Nou, want aanmerkt de Heer Jezus Christus, die zulk een tegenspreken van zondaren tegen zich heeft verdragen. Wat was het tegenspreken van deze zondaren tegen de Heer Jezus? Altijd ongeloof. Altijd ongeloof ten opzichte van wat hij sprak. Altijd proberen hem te strikken met een woord uit het Oude Testament. Maar de Heer Jezus was zo vol van het woord van God, dat hij altijd een goed woord wist te geven. En dat is ook daarom ook ons grote voorbeeld, de Heer Jezus Christus. Hoe hij omging met het woord van God, zo mogen wij ook omgaan met het woord van God. Wat werd er van de Heer Jezus gezegd in, waar was het nou? In Lucas 2, vers 48 gaan we lezen. Lucas 2, vers 48 en 49. Want we zouden zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs. En dan staat er in Lucas 2, vers 48 over het leven van de Heer Jezus Christus. Matthäus, Marcus, Lucas. Lucas 2, vers 48. Dan zijn Jozef en Maria de Heer Jezus kwijt. En er staat in vers 48. En zij, Maria, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ze waren dus de Heer Jezus kwijt. En waar was de Heer Jezus? Dat vind ik zo mooi. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Apart, hè? Zijn vader en zijn moeder, ze zochten de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, want ze verwijten hem van, nou, wat was je nou? En dan verwijt de Heer eigenlijk hun, op 12-jarige leeftijd. Dan zegt hij, wist gij niet, He, alsof ze het wel hadden moeten weten. Ik wist geen diep dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. He. En de Heer Jezus was bezig. Hij was ook in de tempel. En hij was ook met wijsheid en kracht. Had hij, zijn woorden waren wijsheid en kracht. Maar hij was bezig met het woord van God. En hij is ons grote voorbeeld. Zoals Hebreeën 12 vers 2 zegt. Om juist daarmee bezig te zijn. Om met het woord van God zo vertrouwd te raken. Om daar zo mee te vergroeien. Dat we ook in wijsheid onze weg kunnen gaan. En dat we ook weten als er iets op ons afkomt. Dat we het ook herkennen. Ja, maar dit is niet helemaal zuiver. Dit is niet helemaal goed. Doe ik dat nou? Er gebeuren allemaal rare dingen. Ja. Dus de Heer Jezus was bezig met de dingen van zijn vader. Als de Heer Jezus weer, als zijn openbare optreden begint, dat is 30 jaar, dat hebben ze omstreeks 30 jaar oud, dan is dat 18 jaar later, van 12 tot zijn 30ste. Wat denkt u wat hij in die 18 jaar gedaan heeft? De Bijbel laat ons met de gedachte achter dat hij zou zijn in de dingen van zijn vader. Dus hij is in al die tijd bezig geweest met het woord van God. En met de dingen van zijn vader in gebed. En noem maar op alles wat hem geleerd heeft, wat hem gekneed heeft, of ik zou bijna zeggen getraind heeft, om zijn bediening van die 3 jaar die hij volbracht heeft, om die bediening ook te kunnen doen. En daarom staat er ook, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dus hij is onze eerste leidsman. Er staat een woordje agergos, dat betekent gewoon de eerste. Het is hier met 2 woorden vertaald, maar er staat gewoon 1 woord. Hij was gewoon de eerste. En er staat, hij is ook de voleinder des geloofs. Wat betekent dat nou? Dat hij door het geloof dat goede einde bereikt heeft. Hij was de eerste, maar hij is ook de voleinde des geloofs. En in die zin vind ik dat zo mooi, want ons wordt een voorbeeld voorgeschilderd, dat de Heer Jezus is de eerste. We zouden op hem, ziende op hem, maar er staat er, als hij zijn loop voleindigd heeft, hè, hij is voleinde des geloofs, want de Heer Jezus heeft ook in geloof gewandeld. Ja, dat is echt waar. Ik zou het bijna willen opzoeken. Er komt 5 keer in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament, wat spreekt over het geloof van Jezus Christus. Het is helaas in de NBG wegvertaald met geloof in de Heer Jezus Christus, maar er staat echt het geloof van Jezus Christus. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn geloof. Doordat hij die weg is gegaan in geloof. Wat staat er trouwens in Hebreeën? Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Kun je ook geloof invullen dus. Hij heeft geloof geleerd. Hij heeft zijn weg in geloof moeten gaan met vertrouwen op zijn vader, wat de vader hem gezegd had, en door het lezen van het woord van God. We weten 1 ding van de Heer Jezus Christus, dat hij zich nooit heeft voorstaan, hoe zeg je dat? Hij heeft zich nooit voor laten staan op zijn goddelijke afkomst. Hij heeft nooit gezegd toen de Satan hem probeerde te verleiden in de woestijn. Ja, maar hou eens even, ik ben de zoon van God en ga weg Satan en ik ben veel sterker. Nooit, heeft hij nooit gedaan. Hij heeft altijd gezegd, er staat geschreven. Weet je niet wat er in de psalmen staat? Hij zal zijn engelen gebieden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En met alle fariseeën die steeds hem in ongeloof benaderden, zei de Heer altijd, maar weet je niet wat David gedaan heeft met de toonbroden, hè, bijvoorbeeld, of andere vragen die gesteld werden. De Heer Jezus was zo doorkneed van de schriften en zo trouw aan zijn vader, dat hij altijd een woord had vanuit de schrift. En hij stond zich nooit voor op zijn afkomst als de zoon van God. Hij zegt, al had ik gewild, dan had hij in de hof van Gethsemane, had hij hoeveel legioenen engelen kunnen sturen om te verhinderen wat op dat moment gebeurde met hem. Maar hij is vrijwillig deze weg gegaan. En omdat hij in geloof en in vrijwilligheid die weg gegaan is, daarom zitten wij hier. Absoluut. Anders zouden wij geen schijn van kans maken. Nou, dat is wat de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft. Dat staat in Hebreeën 5, vers 7 en 8. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Ik lees nog één tekst, nog een paar teksten hoor. Matteüs 13, vers 54. Matteüs 13, vers 54. Er staat, en gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagogen, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Mooi hè, zeggen nou, van waar komt hij? Waar komt hij nou vandaan? Het is net alsof de Heer Jezus een tijdje weg is geweest, en dat zou best kunnen zijn, er zijn allerlei geschiedenissen en verhalen over bekend, dat hij misschien een tijd weg is geweest. Maar hij kwam hier weer terug in Nazareth. En er staat er zo treffend. Hij had wijsheid en krachten. Hij had wijsheid en krachten. En aan de andere kant staat er. Hij kon in hun plaats niks doen vanwege hun ongeloof. En geloof is altijd geloof in het woord van God. Altijd geloof in het woord van God. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Nou, onze loopbaan, hebben we al gezegd, begint bij de wedergeboorte. En we zijn op weg naar het zoonschap. En de Heer Jezus is ons voorgegaan om ons te helpen om op weg te gaan naar het zoonschap. En dat staat in Hebreeën 2 vers 10. En dat is een hele mooie tekst die heel duidelijk spreekt over de positie die de Heer Jezus voor ons verworven heeft. En wat hij nu doet, ook voor ons nu hij zit in de rechterhand van de troon van zijn vader. Ik zei 2 vers 10, er staat zo treffend. Want het betaamde hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Beetje een moeilijke tekst. Maar het wil zeggen de Heer Jezus. Er wordt ook dat woord overste leidsman weer gebruikt. De Heer Jezus ging zijn weg in geloof. En hij heeft deze weg cum laude afgelegd. Hij heeft het volbracht. Hij heeft dat wat voorgesteld is, heeft hij bereikt. Hij heeft de heerlijkheid bereikt. En nu staat er dat hij, zo mooi, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Hij is nu, de Heer Jezus wordt nu genoemd, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zijn taak nu in de hemel is, hij heeft het doel bereikt. Hij zit in de troon, zoals staat, hij zit aan de rechterhand van de troon van God. En wat de Heer Jezus wil, is al zijn volgelingen hier op aarde, zonen en dochters, dat is natuurlijk wel logisch, dat weten we. Wil hij ons leiden van het kindschap naar het zoonschap. Het kindschap is slechts het begin, maar hij wil ons leiden op die weg naar het zoonschap toe. En hij weet precies hoe die weg gaat. Want hij is in al die dingen op gelijke wijze verzocht geweest. Als ook wij. Daarom is hij ook mens geworden. Maar hij heeft inmiddels het doel bereikt. En hij is daarom ook onze overste, onze eerste leidsman geworden. We kijken naar hem en we weten als we het zicht op hem houden. Hè, er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 2, er staat net hiervoor, heel mooi. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Oftewel, wij weten, hij heeft die loopbaan gelopen. Hij heeft het einde van het geloof bereikt. En wij zien hem nu al met eer en heerlijkheid gekroond. Als we dat kunnen zien, als we dat kunnen volhouden in ons leven, om dat te zien dat hij die positie al bereikt heeft, ja, dan kunnen wij toch met opgeheven hoofden en in geloof kunnen we die weg gaan. En waar we wankelen en waar we strijden en waar we moeite hebben, dan zegt de Heer Jezus, Ja, maar ik heb dat ook meegemaakt. Ik ben ook alleen overgebleven. Ik ben ook weggeduwd uit het dorp. En ze wilden me van de steilte afwerpen. Of wat er allemaal met hem gebeurd is. En de Heer Jezus was ook in zijn nood. We hebben er net gelezen over dat hij door gebed en smekingen heeft hij meegemaakt. En we lezen van de Heer Jezus. Hij was dikwijls 's nachts op de berg. Nou, ik kan me indenken dat hij... Ik kan me indenken dat hij geschreeuwd heeft. Geschreeuwd. En dat staat ook allemaal in de Bijbel. Dat hij het soms misschien ook niet meer zag zitten. Maar dat hij geschreeuwd heeft. Dat staat zo mooi in vers 5 en 7. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot hem die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping. Dat is wat. We roepen. Dat is al schreeuwen. Maar er staat... met sterke roeping en tranen geofferd hebben en verhoord zijnde uit de vrees. Nou, dat is wat de Heer Jezus meegemaakt heeft en waar hij ons in kan helpen in iedere situatie van ons leven. Als wij in zo'n nood zijn dat wij het uitschreeuwen tot hem, dan zegt de Heer, ja, maar ik weet het, ik heb het ook meegemaakt. En dan kan de Heer ons vreugde en liefde en blijdschap en kracht geven om vol te houden om die loopbaan die we moeten gaan. Hè? Omdat we die ook met opgeheven hoofd en in geloof ook dat we die ook mogen voleindigen. Hè? En waar is nu de Heer Jezus, hè, die zijn loopbaan geëindigd heeft? Hij zit aan de rechterhand van de troon van God. En de Heer zegt zo mooi, hè, wat we net gelezen hebben in Hebreeën 2, ook ons als gelovigen wil hij leiden naar die positie toe. En vreugde wil hij ons geven. Er staat ook om de vreugde die hem voorgesteld is. Nou, je zou best over het begrip vreugde nog een heleboel kunnen zeggen. Maar vreugde is bijna altijd met liefde verbonden in de Bijbel. En Nehemia 8 vers 1, Nehemia 8 vers 11 zegt. De vreugde des Heren is mijn kracht. En zo is dat. En daarom heeft de Heer Jezus het kruis verdragen en de schande veracht. En ik denk dat wij ook, en er staat ook zo mooi, hij heeft de schande veracht. Hij heeft niet, de schande kwam over hem, maar tegelijkertijd heeft hij ook die schande weer veracht. Want hij weet, voor mij ligt iets zo moois en zo heerlijk, dat die tijdelijke schande, die wil ik gerust dragen. Dat is helemaal geen probleem. En nu zit hij aan de rechterhand van de troon des vaders. Nou, en wij zijn op weg ook naar die geweldige positie om bij de Heer Jezus te mogen zijn. Om met hem straks ook in eeuwigheid te mogen leven, zichtbaar met hem. En daar is misschien af en toe vermaning en af en toe kastijding nodig. Maar als we vast blijven houden aan hem, ziende op hem, hè, we zingen dat ook zo vaak, dat is ook zo'n lied, hè, ziende op hem, hoe heet het lied ook alweer? Zie slechts op hem, ja, dat, precies, zo, dat geeft het heel mooi weer. Dat is wat wij ook voor de komende tijd mogen doen. We weten niet wat er komt in deze zomervakantie. Er kan van alles gebeuren, de wereld is bijna op hol geslagen. Alles kan ontploffen, alles kan fout gaan. Maar we weten uiteindelijk, Gods plannen gaan door. En ieder van ons is die weg voorgesteld, die loopbaan. En we moeten allemaal onze eigen loopbaan lopen. De een hier en de ander daar. Ik las net toch over een broeder, Frans Rijmer, die in Tadzjikistan was het, Jeanette. In Tadzjikistan de enige evangelist is in dat land. Heel moeilijk, weinig gelovigen. Maar toch wist hij, dat is de plaats, dat is mijn loopbaan, mijn christelijke. De loopbaan die de Heer mij voorgesteld heeft, om daar van hem te mogen getuigen. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons nooit, maar dan ook nooit alleen laat. Maar ons altijd geeft de belofte van ik ben met u en ik zal je sterken. Amen. Zullen we hem danken? Ik wil wat anders voorstellen. Misschien dat er twee kunnen danken en dan sluit ik als derde af. Oké. we danken u dat we zo op uw woord mochten lezen. Het is uw woord diep. En wat zijn die gedachten uit die mooie brief aan de Hebreeën? Wat is dat diep en wat vertelt het veel over de weg die u bent gegaan? Dank u wel, Heer, dat u deze weg bent gegaan om dat wij verlossing mochten vinden uit deze troostloze wereld die geen toekomst heeft, die geen doel heeft, die geen leven heeft in zich. Maar u bent het leven en u bent het doel ook van ons leven. En we danken u dat u ons voor bent gegaan en dat u ons ook zult helpen om ook in dit leven in uw kracht te mogen leven. Door steeds in het geloof op u te zien. U ziende aan de rechterhand van de troon van God. En we danken u dat u ons op die weg daar naartoe, als u ons ook deze weg nog geeft op aarde, dat u ons ook zult bijstaan. En dat u ons ook in liefde zult leiden. Als we ons hart maar openzetten voor u. En dat we misschien ook af en toe moeten roepen en schreeuwen naar u. Om u ook te vragen om hulp. Maar dank u wel, Heer, dat u ook altijd dat ook zult geven. U zo met ons meegaan. Dat we ook in de komende tijd, als we hier niet samenkomen, maar toch dat we een getuige van u mogen zijn. Dat we mogen getuigen van de dingen die we gezien hebben. Heer, we hebben u gezien gekruisigd. We hebben u gezien bij het lege graf. En we hebben uw stem ook in de tuin gehoord. Toen u ook onze naam hebt geroepen. Net als bij Maria. Dat we u mochten horen en uw stem mochten verstaan. En dat we deel mochten worden van die grote kudde. En u als onze herder. Dank u wel, Heer, dat u zo met ons gaan wilt ook in de komende tijd. Wilt u ons maar gebruiken. En maken tot de getuigen van uw liefde.